hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixhoort. De jongeren van de 12-plus groep gaan straks naar de Cornerstone. En dus zit de oudste groep van de kindernevendienst vandaag in de consistoriekamer. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Vanmiddag is er om 16:30 in de Adventskerk een evensong met Lessons and Chorals. Het Bernardus Project Koor zingt. Simon bespeelt het orgel en dominee van Rixhoort verzorgt de lezingen. Ook dan bent u van harte welkom. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de eigen diaconie. De ingezamelde gelden worden gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften aan diaconale projecten, noodhulp en diaconale activiteiten. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw De Bruin in Hof van Alphen. En er gaat een boeket met een hartelijke felicitatie naar familie Marbus Vergeer uit de Van Lennepstraat. De HVD nodigt alle ouderen uit voor de HVD kerstviering op woensdagmorgen 18 december hier in de kerk van 10:30 tot 12:30. De inloop is vanaf 10:00. Ook de begeleiders zijn van harte welkom. Kerstpakkettenactie van het diaconaal platform Alphen aan de Rijn zorgt ervoor dat plaatsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken worden verrast met een kerstpakket. U kunt nog namen opgeven tot 10 december. U kunt verder helpen door op zondag 15 december artikelen te doneren in de ontmoetingsruimte van de kerk. De aanvangstijd van de kerstnachtdienst op dinsdag 24 december wijzigt van 10:30 naar 9:30, een uur eerder dus. De gemeente wordt opgeroepen namen in te dienen voor nieuwe ambtsdragers van ouderlingen, diakenen en ouderlingkerkrentmeesters. U kunt namen indienen bij de scriba van de kerkraad. Wordt u geroepen om te dienen? Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website of vraag het aan een van onze kerkraadsleden. Voordat we de dienst beginnen, zal Suus de tweede adventskaars aansteken en Tobias zal daarbij een gedichtje lezen. Suus en Tobias, komen jullie naar voren?
Nu mogen er twee kaarsjes aan. Ons wachten wordt beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk. Het huis waarin God woont.
Suus en Tobias, bedankt. Wij vangen deze dienst aan met het zingen van Psalm 66, de versen 5, 6 en 7. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God de Vader. En van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Grace, mercy and peace to you from God the Father, from Jesus Christ our Lord, through the Holy Spirit. Amen. Wij zingen uit de nieuwe psalmbereiding van Psalm 130, het eerste couplet. Psalm 130, het eerste couplet. Tijd van Advent is een tijd van verwachting. Ik wilde vanmorgen de 10 woorden lezen vanuit dat perspectief en ontdek net dat het papiertje op mijn bureau ligt. Dus lees ik iets anders, maar niet minder mooi. En die andere regels, die 10 geboden, die houdt u dan nog te goed voor de laatste zondag van Advent, als ik hier opnieuw mag zijn. De apostel schrijft: wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Ontkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Wij zingen het tweede couplet van Psalm 130 aan de nieuwe psalmbereiding. Laten wij samen bidden om vergeving en om verlichting met de Heilige Geest. Heren in de hemel, we mogen u heel hartelijk danken dat we ons opnieuw welkom mogen weten in uw huis, in dit gebouw, bij u, onder de pannen. En wat is dat goed? Zo'n moment in de week om even stil te worden, om ons te laten inspireren, om ons te laten gezeggen, om ons de weg te laten wijzen, om ons opnieuw zicht te geven op wie u bent, met name in Jezus Christus. We bidden u tegelijk ook dat hij het hart mag vormen van deze dienst. Maar het kan zomaar zijn dat er van alles tussen u en ons instaat. En dat willen we u beleiden. We moeten u zeggen dat we soms ver weg zijn van u en van elkaar. Daarom bidden we u, neem ons bij de hand. En help ons dat we samen verder gaan op uw weg. Vergeef ons dat wij uw licht niet hebben gezien. En aan u zijn voorbij gegaan. En we vragen u, zie ons weer aan. En leid ons uit de duisternis. Kom uit uw verre verte naar ons toe, Heer. En schenk ons een nieuwe toekomst. En we mogen u danken dat u ons hebt uitgenodigd bij u te komen. U kent ons. U weet dat er dingen zijn die we aan niemand durven vertellen. Dat we ons ervoor schamen. Daarom zeggen we dat in de stilte tegen u. En help ons, Heere God. Hoor ons bidden. Maak met ons een nieuw begin. En het is niet onmogelijk. Want het evangelie is toch dat u daarom uw geliefde zoon naar deze wereld hebt gezond. Zie ons dan aan. Door zijn ogen. En om wat hij voor ons deed. Heere God, u onderwijst ons door de schriften. En nu we daarin gaan lezen en een gedeelte gaan overdenken, bidden we u onze geest te verlichten en onze harten te reinigen. Omdat Dat we niet alleen verstaan en voor waar houden alles wat u ons openbaart, maar ook met het hart vertrouwen op alles wat u ons belooft. Maak de prediking werkzaam door de kracht van uw geest. Dat het zaad dat gestrooid wordt, als in een weltoebereide akker valt, en vrucht mag dragen in overvloed. Laat ons uw woord niet alleen horen, maar het ook bewaren. Dat wij ons genadige Vader in u met ons hele hart verblijden. Wees hier in de kerk aanwezig, bij de kinderen, als ze naar hun eigen dienst gaan. Wees ook met allen die thuis de dienst meebeleven via de techniek. Schenk ons zo allen een goede dienst, waarin u zelf aanwezig bent. In Jezus' naam. Kinderen die mogen zo naar de kindernevendienst. Maar jullie komen natuurlijk eerst nog eventjes naar voren. Goedemorgen. Alles goed met jullie? Iedereen is er nog? Niemand naar Spanje gegaan? Maar het zou helemaal niet gek zijn met dit weer, hè? Om daar nu te zijn. Maar goed, mooi dat jullie er zijn. Ik keek vanmorgen uit het keukenraam en ik dacht, zo, de Adventskerk die zit vandaag echt stampvol. Hè? Er stond file op de rotonde. Het stond echt helemaal vol. Ja, toen ging ik kijken even op internet en toen bleek dat er een danswedstrijd in Castellum is. Ja, dat viel me wel een beetje tegen natuurlijk, maar jullie zijn er, dus dan ben ik eigenlijk ook alweer blij mee. Hey, ik heb een vraag aan jullie. Jullie vieren wel eens een feestje, toch? Ja. En bereid je daar ook een beetje op voor, zo'n feestje? Ja, jij? En wat doe je dan?
Dan ga ik een tekening maken voor iemand.
Je gaat een tekening maken voor iemand? Ik ben 4 januari. Ja, hoor ik het wel. Oké. Je moeder is vandaag, ja. Ook gefeliciteerd. Allemaal gefeliciteerd. Mooi. Nou, moeder, gefeliciteerd. Maar je gaat je tekening maken, hè? Maar nou ga je het vieren. Hè? Stel je voor, het is je eigen verjaardag. Hè? En wat moet er dan allemaal gebeuren om het een leuke verjaardag te laten zijn? Wat moet je dan doen?
Cadeautjes krijgen.
Cadeautjes krijgen, ja. En dat kun je zelf niet doen, hè? Dat moet een ander doen. Wat kun je zelf wel doen?
Taart eten.
Taart eten. Ja. Ja. De slingers ophangen, ja, dat moet je allemaal zelf doen in het leven. De slingers ophangen.
Ballonnen,
ja. Dus dat kun je allemaal doen, hè. Je kunt dus ook van alles in huis halen en zo. Want het moet wel leuk zijn als je een verjaardagsfeestje hebt. Hè? De taart die jij eet, zo graag eet, die moet wel eerst gekocht worden, hè. En gehaald worden. En zingen. Ja, maar er moet ook het drinken komen in huis natuurlijk. Gewoon lekkere dingen allemaal, hè. Dat moet je allemaal doen. En, ja? Je weet het niet meer. Nou, maar dat hebben we allemaal in huis gehaald. Hè, en dan zijn alle gasten, die zijn er. Tenminste, je denkt dat je alles in huis gehaald hebt. En dan blijkt dat je de taart vergeten bent. Oei, dat is dom. Hoe los je dat dan op? Zeg je nou dit jaar geen taart? Of hoe doe je dat dan?
Misschien heel snel taart bestellen.
Misschien heel snel taart bestellen. Jij bent echt van deze tijd, hè? Ja.
Gewoon geen taart hebben.
Geen taart hebben. Is wel jammer, hè?
Ja, maar ja. Maakt
niet uit. Nee, maakt niet uit. Goed zo. Nou, jullie gaan een verhaal horen zometeen. Over Jezus, die is ook bij een feest. En daar blijkt ook iets opeens niet te zijn. En dan schijnt het niet niet helemaal gezellig te zijn. En ik ga het niet verraden hoe dat nou verder afloopt. Maar dat gaan jullie zo horen. Maar in elk geval, wat duidelijk is, je moet je op een feest altijd goed voorbereiden. Daarom hebben we ook Advent. 4 zondagen en op die zondagen bereiden we ons voor. Waarop bereiden we ons dan voor? Op wat? Terugkomst van Jezus, dat moet je ook doen. Dat is ook heel goed. Maar je bereidt je echt voor op het...
de geboorte van Jezus.
Ja, kerst. Hè? Ja, op dat eerst. Maar wat jij vertelt, dat moeten we eigenlijk ook allemaal doen. Want Jezus is een keer hier geweest, maar komt ook een keer terug. Hè? Dus daar moet je ook op voorbereiden. Heel goed. Nou, ik hoop dat jullie een goed moment hebben bij de kinderneverdienst, maar we gaan eerst nog... een lied zingen. Kinderen die horen het verhaal over de bruiloft in Cana, dat had u wel begrepen. Dat vond ik een beetje raar om op de tweede zondag van Advent te lezen, dus ik heb iets anders uitgezocht. En dat is uit Lucas. versen 1 tot en met 24 lezen wij met elkaar. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd hij volgens het gebruik van de priesters geloopt en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen. Maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom die zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen die naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover het evangelie. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar nog zingen van lied 464, de coupletten 1, 2, 5 en 7. 1, 2, 5 en 7 van lied 464. We leven toe naar het feest van Kerst. Het feest waarop we weer met hem in verbinding worden gebracht. Met God. En dat is niet maar even met een druk op de knop. Zoals wij zomaar een verbinding hebben met iemand die ergens aan de andere kant van de wereld woont. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Je hebt zomaar verbinding. Maar dat er weer verbinding is tussen God en mens, daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. De evangelist schrijft van de aankondiging van de geboorte van twee kinderen en hoe de ouders daarop reageren. En je zou verwachten dat het allereerst over Jezus zou gaan, maar dat is niet zo. Het begint met Johannes, met zijn geschiedenis. Het begint met de verwachting van de geboorte van Johannes en daarna met die van Jezus. En die twee horen overigens al van voor hun kindertijd bij elkaar. Ze zijn verbonden via de familieband. Maria en Elisabeth, de moeders zijn familie, nichten. Maar er is meer. Als de zwangere Maria bij Elisabeth op bezoek gaat, springt Elisabeths kind in haar schoot op. Er is geestelijke herkenning en verwantschap. Lucas schrijft zijn evangelie in de eerste plaats aan Theophilus. Hij die God liefheeft, betekent die naam. En dan kun je denken aan één persoon, maar ook aan al die mensen die God liefhebben en niet zonder hem kunnen leven. En zo hoop ik dat Lucas vanmorgen ook aan ons schrijft. Nu, jou en mij, begrijpt u wel. Dat ook wij God lief hebben en graag willen horen van hem en over hem. Over God die in de tijd gekomen is. Over een God die niet alleen maar hoog troont, maar die zich ook met de wereld, met zijn schepping inlaat. Die zich ermee bemoeit. Die ingrijpt. En het geschieden. Als ik die woorden zo zeg, weet ik bijna zeker dat er mensen in de kerk zitten die dan zeggen, en het geschieden, oh ja, in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het hele rijk moest worden ingeschreven. Of toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En het geschieden. Die woorden herinneren ons vooral aan het kerstevangelie. En dan ook nog eens aan het kerstevangelie in wat oudere vertalingen. In de nieuwe Bijbelvertaling kom je die woorden en het geschieden niet meer tegen. Dat vind ik jammer, want die woorden zijn nu juist zo kenmerkend voor Lucas. Egeneto. Kai egeneto. Nou, dat zie je niet meer terug in onze vertaling. En, maar even eerlijk, ook niet in alle voorgaande vertalingen. Soms wel, soms niet. En waarom de ene keer wel en de andere keer niet? Geen idee. Nu lazen we toen Herodes koning van Judea was. Maar er staat het geschieden. Lucas wilde dat de aankondigingen van de geboorte van Johannes de Doper en Jezus en die verhalen rondom hun geboorte klonken als verhalen uit het Oude Testament zoals hij die kende. Het geschied. Als je dat leest, dan gaat er iets gebeuren dat ongekend is. Het geschied. Dat is als een uitroepteken vooraf. Let op, luister. En het is mooi van Lucas dat hij zo ook aanslaat bij het Oude Testament. Het Nieuwe, het Evangelie, dat staat daar niet los van. Het gaat om één geschiedenis. En de geschiedenis komt tot voltooiing. Ik lees hier ook dat het echt gebeurd is. Het heil van God is neergedaald in de menselijke geschiedenis. Toen Herodes koning van Judea was, toen kwam God en greep in. Toen Herodes koning van Judea was. In die donkere tijd. Er is immers een bezetter aan de macht. Er zit geen zoon van David meer op de troon. In die donkere tijd gaat een licht op. God maakt een nieuw begin. Nou, je kunt denken dat de geschiedenis wordt bepaald door Herodes. Door Poetins en Trumps. Die bepalen het nieuws, de krantenkoppen, de journaals. Gisteravond keek ik naar de officiële ingebruikname van de Notre Dame. Het is een plaatje geworden. Nog nooit zo mooi geweest. Poetin zat er niet. Zelensky wel. Maar verrassend, ook Biden niet. Tenminste, ik zag hem niet zitten. Wel Trump. Je bent nog niet van het politieke toneel verdwenen of je opvolger neemt het al van je over. Binnen no time heb je afgedaan. Terwijl je een grote speler in de geschiedenis was. Maar het stelt niks voor dus. Je denkt geschiedenis te schrijven. Maar de betekenis ervan is minimaal en marginaal. De Heere God schrijft ook geschiedenis. Verrassend anders. Zo gaat het in het Lucas-evangelie niet om koning Herodes of om keizer Augustus. Dat zal ons duidelijk worden. Het blijkt helemaal niet te gaan om figuren waar je tegenop kijkt. Maar om iemand die laag kijkt. Omdat hij God is en de Allerhoogste is. Toch kijkt hij niet vanuit de hoogte met een zeker dédain op ons neer, maar vanuit bewogenheid, barmhartigheid, liefde. Dat is wat het evangelie ons vertelt. En het evangelie begint met twee wonderlijke geboortegeschiedenissen. Zowel van Jezus is die geboorte wonderlijk. Er is geen man aan te pas gekomen. In de eeuwigheid geboren uit de Vader, zonder moeder. In de tijd uit de moeder, zonder vader. Dat zijn niet mijn woorden. Had ik ze maar bedacht. Ze zijn van Augustinus. Maar ook de geboorte van Johannes is bijzonder. Wie niet zou weten wat aan zijn geboorte vooraf is gegaan, zou denken dat het om een gewone geboorte gaat. Zacharias en Elisabeth hadden elkaar lief gekregen, maar de geboorte van een kind was hun nooit ten deel gevallen. Ze waren kinderloos gebleven, waarschijnlijk tot hun groot verdriet. Zoals er ook nu mensen zijn die het daar enorm moeilijk mee kunnen hebben. In de tijd van Zacharias en Elisabeth werd het zelfs als schande gezien. Ze zullen er gebukt onder gegaan zijn. Zacharias en Elisabeth, kinderloos. Dat Elisabeth nog kinderen zou baren, was eigenlijk uitgesloten. Onvruchtbaar en op hoge leeftijd. Het was bij haar zoals van Sara geschreven staat. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouw. En toch. Wie zijn ze eigenlijk, Zacharias en Elisabeth? Zacharias was een priester. En zijn vrouw, Elisabeth, komt ook uit een priesterfamilie, uit het geslacht van de Aaron. Mooie namen dragen ze. Zacharias, God gedenkt. Elisabeth, God is mijn eed. Of God is getrouw. Zacharias behoort tot de dagorde, de afdeling van Abia. Er waren sinds koning David 24 groepen priesters die om de beurt dienst deden. En alles wat wisselde en veranderde, om de nieuwe en vreemde koningen, heeft God zijn volk en zijn priesters bewaard. Zo schreef iemand. En dat is eigenlijk wel troostvol. Want de God van toen dezelfde als de God van nu. Kan nog zoveel veranderen. En de tijden kunnen nog zo donker zijn. God blijft dezelfde. En het is goed om daaraan vast te houden. Dat God ook bewaart zijn volk, degene die hem dienen. Dat is tot troost. Zacharias en Elisabeth worden getypeerd als vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Er was met andere woorden niets op aan te merken. Rechtvaardig voor God staat er eigenlijk. Dat is om jaloers op te worden. Het zal maar van je gezegd worden dat je rechtvaardig voor God bent. En dan onberispelijk ook. Die typering herinnert aan Noach. Dat werd ook van hem gezegd. In een barre tijd. God zag dat de boosheid, het kwaad groot was op aarde. En hij had er zelfs spijt van dat hij de mens had gemaakt. Was er dan toch één rechtvaardig en onberispelijk? Noach. Nu wordt van Zacharias en Elisabeth hetzelfde gezegd. Rechtvaardig voor God. En ook hiervan geldt, bij alle afvalligheid zijn er dan toch die de knieën niet voor Baal of welke God dan ook hebben gebogen. Er is altijd een rest van gelovigen. Dat hebben de profeten al gezegd. Ze hebben het beloofd. Zacharias en Elisabeth behoorden daartoe. Tot die rest. Ze kenden, ze dienden de Heere in oprechtheid. Ze stonden in de rechte verhouding tot God. En dat komt tot uiting in hun levenswandel. Het zijn niet slechts vrome kerkgangers, zou ik maar zeggen. Maar je merkt het aan hen ook door de week. Dat ze met God en met zijn geboden en zijn woord leven. Als het goed zit tussen jou en God, dan is dat ook te merken aan de manier waarop je in het leven staat. Als dat niet zo is, dan zou je je eens af moeten vragen, zit het tussen mij en God echt nog goed? Dan kan zijn uitwerking toch niet missen. Zacharias en Elisabeth, die houden onze spiegel voor. Wat zou het geweldig zijn als ook van ons gezegd zou kunnen worden dat we rechtvaardig voor God zijn. En dat wij leven zoals daarbij hoort. En daar gaat wat van uit, ook voor je kinderen, hè? Als je daarmee gezegend bent. Je hebt er genade voor nodig. Je hebt het niet van jezelf. Het is God die je daarvoor de kracht geeft, die je helpt, die je in het goede spoor houdt. En als het de Heere God is die je dat geven kan, blijft er voor ons dan anders over dan hem daarom te vragen? Wat rest ons dan hem erom te bidden? En ook als je het weten mag, ik ben rechtvaardig voor God, door genade alleen, dan zul je er elke dag weer om moeten bidden. Want je valt zomaar om. Je duikelt zomaar terug in je oude lieve leventje. Het is trouwens niet zo dat als je rechtvaardig voor God bent en leeft zoals dat bij hem past, dat je dan alles mee hebt. Dat moet je niet denken. Dat je weg over rozen gaat van een leien dakje en zo. Dat al je wensen en verlangens vervuld zijn. Ze hadden geen kinderen staan. Wat het betekent, dat weten waarschijnlijk pas echt wie ook kinderloos gebleven zijn. Dat een enorme beproeving kan zijn. En ze zullen erom gebeden hebben. Behalve de persoonlijke pijn, het verdriet, het onvervulde verlangen, werd er op Elisabeth ook nog eens een keer neergekeken. En later zal ze het zeggen: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen niet langer veracht. Eigenlijk erg, hè? Dat je zo naar een ander kunt kijken. Misschien wel met de gedachte, nou ja, het zal niet voor niks zo zijn. gedoopt. Al hebben ze nog wel gebeden, dat zie je vaker in de Bijbel, in het Oude Testament. Denk maar aan Abraham en Sarah. Groot nageslacht zouden ze krijgen als de sterren aan de hemel, als het stof van de aarde. Dat had God beloofd. En hun geloof werd op de proef gesteld. Sarah geloofde er al niet meer in. Ze moest erom lachen. En toch kreeg ze een zoon in haar ouderdom. En Hanna en de moeders van Jacob en Jozef en Simson, moesten ze lang wachten. En hun kinderen, ze werden allen groten voor God. Zouden Zacharias en Elisabeth daar wel eens aan gedacht hebben? En het geschied. Let dus op. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloond en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. Buiten bidt het volk en hij, Zacharias, eindelijk mag hij het reukoffer brengen, eens in zijn leven. Wat had hij daar uitgezien? En dan is daar die engel, boodschapper van God. Hij staat aan de rechterkant van het reukofferaltaar, waarop wier ook als symbool van Israëls gebed wordt gebracht. En alles is gericht op God. Daar duidt die hele tempel op, het gebed van het volk en het altaar. Hij gaat iets groots beginnen. En Zacharias ziet die engel staan en daar schrikt hij ontzettend van. Hij is ervan in de war en het beangstigt hem. Maar die engel zegt, wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias. Je gebed is verhoord. Ja, Zacharias, hij bad er niet meer om. Zijn vrouw was te oud, het kon niet meer. Hij geloofde er niet meer in. En toch, zijn gebed is verhoord. Ja, soms moet je je eigenlijk bij neerleggen. Hè? Paulus had gebeden om verlossing van de doorn in zijn vlees, maar de Heer had gezegd, mijn genade is u genoeg. Soms verhoort de Heere God je gebed op een heel andere manier dan waar je zelf op gerekend had. Soms verhoort God je onmiddellijk. Maar soms ook duurt het jaren. En is het voor je gevoel al zo'n beetje te laat. Zacharias, God gedenkt. Elisabeth, God is mijn eed, God is getrouw. En wat hun namen betekenen, dat wordt nu waar. God is een God waar je van op aan kunt. Al handelt hij op zijn manier en op zijn tijd, op zijn, met zijn belofte. Ja, en die beloften die zijn ja en aan. Dat vind ik bemoedigend. God vergeet je gebeden niet. Moet je niet denken. Je hoeft niet ontmoedigd te zijn. Laat deze geschiedenis als een lichtend voorbeeld zijn. En wat bij mensen niet mogelijk is, is bij God wel mogelijk. Elisabeth kon niet meer zwanger worden. Menselijkerwijs gesproken onmogelijk, maar voor God niet. Zacharias, hij kan het niet geloven. Je gebed is verhoord. Je vrouw zal een zoon baren. En je moet hem de naam Johannes geven. God is genadig, betekent die naam. Een bijzonder kind zal het zijn. Hij zal groot zijn voor de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Daarmee wordt Johannes op één lijn gesteld met iemand als Simson of Samuel. Nazireërs. Mensen aan God en zijn dienst gewijd. Hij zal vervuld zijn van de Heilige Geest. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dat is wat Johannes doen zal. Zijn volk oproepen tot bekering. Dat het weer gaat rekenen met God. Dat het zware en donkere tijden zijn, maar dat God er ook nog is. En dat hij trouw is. En dat hij niet loslaat. Zijn hand begon vertrouwen dat hij geloof vraagt van zijn mensen. Hij zal voor Gods aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En hij zal de harten van de vaderen keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Zo zal hij zijn volk gereed maken voor de Heer. Kijk, dat komt ook al uit het Oude Testament. Uit Malachi. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zal het land volledig moeten vernietigen. De generaties moeten tot elkaar bekeerd worden. En vaak staan ze tegenover elkaar, dat kan ook zomaar in de kerk gebeuren. En waar het om gaat is dat we ten opzichte van elkaar een open houding hebben. De vaderen, de ouders geven de traditie, het geloof door. Dat hoop ik tenminste. Dat hebben veel ouders ook beloofd toen ze hun kind lieten dopen. Misschien niet eens zo lang geleden. Maar als we de traditie, het geloof doorgeven, dan moeten we ook bereid zijn te luisteren naar de vragen van de kinderen. Om niet te zeggen, zo is het en niet anders. Om niet met antwoorden te komen op vragen die de kinderen niet stellen. Misschien heb je wel kinderen die vragen, hoe zit het nou met God? Hoe zit het nou met Jezus? Met de kerk en zo? Dan ben je er niet met makkelijke antwoorden. En dan zul je ook ontdekken dat je als ouders van je kinderen kunt leren. Vaak ongedwongen geloven, ongecompliceerd, eenvoudig vertrouwend. En die kinderen, zij moeten uit het leven van de ouders zien hoe het is om met God te leven. Dat niet iets is van de zondag alleen. Maar dat het je hele leven stempelt en doortrekt. En wij zijn in de eerste plaats hun Bijbel. Hè? Dat het aan je leven af te lezen is. Dat het betekent in God te geloven, op hem te vertrouwen. Ouders en kinderen moeten tot elkaar bekeerd worden. En samen tot God, steeds weer. En zo moet Johannes het volk gereed maken voor de Heer. Dat het zal weten, hier is de sinds lang beloofde de Messias, die zijn volk zal redden. Nu is de Messias hier al geweest, maar hij zal, met terecht gezegd door de Joden, hij zal terugkomen. En daar moeten we ook op voorbereid zijn. Ouders en kinderen samen. Zacharias kan het niet geloven. Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik kan hem wel begrijpen. Kan toch ook niet. Ik ben een oude man. Ook mijn vrouw is al op leeftijd. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik weten of het waar is? Dat vind ik geen vreemde vraag. En toch wordt het Zacharias aangerekend. Ongeloof is het, zegt Gabriel. Gods boom. Ongeloof. Er zijn zoveel mensen die dat hebben gevraagd. Abraham bijvoorbeeld. Tegen hem had God gezegd dat het land waar hij door hem naartoe geroepen was, zijn bezit zou worden. Maar Abraham zei, Heere mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? En de Heer gaf hem een teken, en Gideon, en nog zoveel anderen, en even later Maria, hoe zal dat gebeuren? Wordt ze helemaal niet kwalijk genomen. Maar Zacharias wel. Ongeloof. Daar hebben we allemaal mee te maken, hè, met die vragen. Hoe kan het? Alleen is de vraag, waarom stel je die vragen? Is dat nou om dichter bij God te komen? Je wilt hem beter leren kennen, je wilt meer weten van hem? Of wil je met je vragen hem juist buiten je leven houden? Ik wil niet geloven. Nou, de Heere God, die weet het. Waar we het mee moeten doen is met het woord. Het woord van God. Niet anders dan bij Zacharias. En dat Dat woord dat vraagt om geloof. Om vertrouwen. Dat de God van het woord er voor ons wil zijn. Dat heeft hij laten zien in Jezus Christus. Van wie Johannes de voorloper mocht zijn. Als je je afsluit voor dat woord. Je het niet gelooft. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan is je leven leeg. Zacharias zwijgt. Kerkvolk heeft hij ook niets te zeggen. Ja, wat heb je nou aan een dominee op de preekstoel die er zelf niet meer in gelooft? Wat heb je aan mensen in de kerk die er niet in geloven? Wat hebben ze te zeggen? Wat hebben ze te zingen? Maar die het geloof, het woord, de zoon, die het daarvan verwacht. Voor wie het advent geworden is, wie uitziet naar hem, die kunnen niet zwijgen. En die moeten zingen. Hij schenkt met volle handen die zelf de armoe draagt. Hij maakt u zelf de schande die steeds naar zondaars vraagt. Wij willen groot en klein, die het al van u ontvingen, u ons Hosanna zingen. En eeuwig. Zingen met elkaar lied 440, de coupletten 1 en 4.
Kijk eens wat een volle tafel. En wie zijn dat? Ja, dat is een bruidspaar. Ze zijn net getrouwd en vieren feest met de familie en vrienden. Wat staan er voor kannen op tafel, hè? Dat was net wel even anders, want de wijn raakt op. Dat is heel verdrietig, want de wijn is een teken van vreugde. Vreugde om de liefde die centraal staat op de bruiloft. Maar daar is Jezus en hij brengt verandering. Precies, hij maakt van water wijn. De grote watervaten, bedoeld voor een wijnigingsritueel, worden op Jezus aanwijzing met water gevuld. En als ze vol zijn, doet Jezus het allereerste wonder. Hij verandert het water in wijn. Niet zomaar gewone wijn, maar heerlijke wijn. Hij maakt het feest zoals het bedoeld is. Zoals hij ook in de wereld wil maken. Zoals God die bedoeld heeft. Leven in verbondenheid met God. Dat geeft vreugde. Vreugde in overvloed. Overvloed betekent veel meer dan er nodig is. Zoals je nu ook ziet op de tafel bij het bruidspaar. Zo is God. Hij geeft zoveel meer. Daar mogen we aan denken vandaag. Advent wijst ons op Gods liefde in ons leven. En ons gelukkig zien met vreugde en overvloed.
Samen bidden. En in het gebed willen we in het bijzonder denken aan Sandra de Groot en haar familie. Sandra is de vrouw van Jan en de schoondochter van Ank de Groot. Sandra ligt in het ziekenhuis in Den Haag in coma. Ze heeft een hersenbloeding gehad. Dat is allemaal heel spannend. En haar familie in het bijzonder bidden. Laten we samen de Heere zoeken. Heere in de hemel, we mogen u hartelijk danken voor deze dienst, die we toch uit uw hand mochten ontvangen, voor het evangelie dat open mocht gaan, het wonderlijke evangelie, dat ons vertelt dat u met ons opnieuw in verbinding wil komen. En hoe u dat gedaan hebt, er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Het is heel menselijk wat er allemaal gebeurt. Ondertussen werkt u op die manier. En het is ongelooflijk. Wij vinden het niet eens zo vreemd dat Zacharias er niet bij komt met zijn verstand. Dat hij het eigenlijk niet kon geloven. Dat hij daarom maar zwijgen moest. Ook dat snappen we. Maar bij ons zit er ook vaak zoveel ongeloof. De Heer wil dat wegnemen. Hij wil er vertrouwen voor in de plaats geven. Vertrouwen op u. Vertrouwen op de Heer Jezus. Vertrouwen op wat hij ook deed voor ons. En dat we die uitgestoken hand waar dat kinderliedje van zong. Die grijpen. U steekt uw hand uit naar ons. Dat is evangelie. Daar gaat het eigenlijk elke keer om. Dat u ons vast wil grijpen. En wil redden. Heer, we danken u voor die bijzondere weg die u bent gegaan. Met uw volk Israël. En met die rest van Israël. Met Zacharias en Elisabeth. Zo met Johannes. En dat hij opriep tot bekering. Ook aan ouders en aan kinderen. Dat ze weer bij elkaar komen. En dat ze zich samen bekeren tot de Heer Jezus. Tot u, Hemelse Vader. We bidden u dat ouders en kinderen, dat die echt goede gesprekken met elkaar mogen hebben. Juist over wie u bent. En wat u met ons van plan bent. En wat u met ons voor ogen hebt. Dat kinderen naar ouders. En dat we elkaar ook zo helpen in het geloof. We bidden u voor al die ouders die, voor al die mensen die zo graag ouder hadden willen zijn. En die geen kinderen hebben. Die er zo naar verlangd hebben en nu moeten zeggen met Zacharias, ja, we zijn nu zo oud geworden. Kan niet meer. Maar ook met mensen die zoveel jonger zijn. En ook leven met een kinderwens. Komt er maar niet van. Heer, wilt u ze nabij zijn. De kracht geven. En geef dat wij er niet op neerkijken. Zoals toen in die tijd gebeurde. Heer, we willen u samen bidden ook voor allen die ziek zijn in de gemeente. Die met kuren bezig zijn. Of morgen een operatie ondergaan of misschien later in deze week. Wil ze helpen, nabij zijn, naar lichaam en ziel. We bidden vandaag in het bijzonder voor Sandra de Groot, die in het ziekenhuis ligt, in coma. En voor haar man Jan. En voor dochter Anne. En voor moeder Anne. En voor de familie en de vrienden. Heere God, we hebben het gezegd. Het was niet zonder grond dat bij u geen ding onmogelijk is. Raak dan ook Sandra aan. Dat ze ontwaakt. Dat ze geneest. Dat ze er kan zijn. Voor Jan, voor Anne. Voor anderen. Dat de hoop niet vervliegt op dit moment. Heere God, houd haar vast. En houd allen die van haar houden vast. Heer, we bidden u voor de mensen in Den Haag die geen dak meer boven hun hoofd hebben. En vooral voor de mensen die nu een geliefde moeten missen. 5 dodelijke slachtoffers zijn er gevallen. En we bidden voor de hulpverleners. Wees er nabij. Wat een verdriet. En we bidden voor de mensen in Syrië. Dat nu weer zo onrustig is. En voor Israël, uw volk. Voor de landen eromheen. Voor het hele Midden-Oosten. O God. Om vrede bidden we. Daar, maar ook in Oekraïne. Op al die andere plaatsen waar mensen elkaar naar het leven staan. Heere God, we hadden het over verwachting, over uitzien, ook naar uw terugkomst. Dan zal alles anders worden. Dat geloven wij, dat is waar we ons aan vasthouden. Maar het is nu nog niet zover. Geef toch dat we er iets van zien. Zo hier en daar. Een teken van uw aanwezigheid. Een teken van uw komende koninkrijk. Heer, we bidden u voor uw kerk. Hier, de Adventskerk, uw gemeente. Ik wil die zegen. Geef dat wij bouwen op uw woord. Daar moeten we het van hebben. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, voor allen die werken in de zending, die namens ons zijn uitgezonden om in woord en daad uw goede boodschap te brengen. We bidden u voor alle missionair werk, juist ook in de maand december, dat velen worden geraakt door uw evangelie en met u weer in verbinding worden gebracht. Heren, we danken u voor uw vele goede gaven. We danken u voor deze zondag. En in de stilte leggen we voor u neer wat ons persoonlijk bezighoudt. ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. U mag uw gaven geven. En dan zingen we daarna ons slotlied. Dat is lied 158a, de lofzang van Zacharias. De Heer zegene u en uw gaven. gezegende mensen om zo ook tot zegen van een ander te kunnen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
dat in uw oren? Is de kerk hier verhuurd de hele zondag? Dan is de repetitie in de Maranatha-kerk in de Raadhuisstraat. Met het orkest erbij. Dan komen dus ook Mart Anthony, trompetist en de Evianne klarinetist en Johan op de saxofoon. En Gerard zal dan er ook zijn. Maar Robert is, ja, nee. Want het Maranatha-orgel, dat laten we even zitten. Ja? Goed. Is het duidelijk allemaal? Nu moet ik even mijn stem voor het pakken. hoorde nog heel veel ruis op de lijn. Ik hoorde nog mensen die de muziek niet voor zich hadden. Ik hoorde nog gepraat. Dat was nog niet de concentratie die we zouden moeten hebben. Dus, je hoeft ook niet meer zenuwachtig te zijn, want de stoomboot is weer naar Spanje. Dus dat is ook niet meer. En gisteren was ik op de Weihnachtsmarkt in Keulen. Dat was heel leuk. Nachtje in Keulen geweest. Ik kan het iedereen aanbevelen. Maar natuurlijk niet als je de repetitie van het kerstkoor hebt. Hè. Ga maar een andere dag. Goed. We gaan nog een keer helemaal opnieuw. Ja. En mooi gebonden, hè? Zingend. Inzetten en dat de heren dan wisten dat zij niet met de dames moesten meezingen. En dat was een sprookje, want jullie zongen wel met de dames. Ja. Dus, we gaan even de laatste twee maten horen van de pianist. En dan blijven wij staan op het eerste akkoord van de letter Bernhard. Ja? Oh, dat is maat 13. Doe maar. Ja. 3 en... Oh, sorry. Niet meer doen, hè? Niet meer doen. en mij. Niet andersom. Dat is een heel stom zin. Achterlijk kwam. Dus, nu nog een keer. Nu ga je kijken. Nu ga je echt kijken. Oké?
Thank you.
spel van Gerard in maat 32. Kijk hoe mooi je op die vleugel speelt. En dan gaan we op de eerste noot stilstaan. En kijken of we hem hebben. Ja? Denk om de inzet. Komt hartstikke goed. Het volgende. Child of Hope. Child of Hope. Ook hier. Bij letter A. No. Hier. Dames. Oh, fout. Dames. Zachtjes met Therese mee. Dat klinkt hartstikke mooi. En dan bij letter B. Hebben wij dan. Now, let's go. Simon te kijken. En had je nou wel gekeken, dan was dit goed gegaan. Maar het huwelijk met die partituur heeft je dus niet gered, hè. Ik zie ook steeds meer koren die dat uit het hoofd zingen. Dan zou ik dat niet van jullie vragen, maar je moet kijken. Je was, als zij stopt, Holy Night, Child of Hope, met één door. Geen pauzes. Hè? En ook geen paus. Die is in Rome.
Child of peace, heaven's curse, the pure light, child of joy.
Dus ons lieve Heer heeft mij heel veel gegeven, maar het meest mooie waren mijn oren. Ja, en dat is voor jullie fijn, maar soms lastig. We gaan terug naar letter C. En dat is bij prophets. En dan hebben we het een nog de inzet van de heren. Kijk of die je wel hebt. En dan doen we het voorspel er ook nog bij. Dus Gerard, kwart 24 graag. Ja? 1. En... zeven heren erbij en de dames komen erbij in maat 54, laatste tel. Oké? Dan krijg je een mooi opbouw namelijk. Dus geen twijfel, zet het erbij voor zover je dat nog niet had gedaan. Oké? Daar beginnen we ook. De solo van Therese letter Eduard. Maat 46. 1. En.
Even though in full glory.
En ik moet daar één stem horen, want de begeleiding speelt haar eigen noten. Dus ik wil van de tenoren daar geen A horen. Dus je zingt... Christ the baby is Lord, oh, oh. Ja. Moet nog een keer, hè? Nog maar een keer letter Eduard. Infant holy. Therese, 1. En.
Infant holy, infant lowly, for is God a cattle store?
Thank you. Overnieuw. 1, 2, 3 en... Katholieken mee en heidenen, iedereen mag hier komen, hè, met kerst. Daar gaan we. Maar er moet nog wat gebeuren. We gaan weer beginnen bij de solo van de dames in de letter Dirk. 1, Lonely Shepherd hier, met het voorsprong van Gerard. 1, 2, 3 en om, 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 om. Ik zat een half toon hoger. Daar gaan we het nog een keer over hebben. En het orkest is er nog niet bij. Dan hoor je dat nog beter. Maar ook al zou het hele orkest op de boot naar Spanje zijn gegaan van de week, dan nog kan je met letter G een halve toon hoger inzetten. Ik hoorde het niet. Dus nogmaals. E. Maat 7. Ik had met jouw akkoorden. 3, 4, 1, 2. Ja, maar even die akkoorden. 1, 2, 3 en 4. In dit stuk, die zijn gering, heel gering. De letter G, wil je even de G schrijven? Ja, dus letter G, maat 54. Wise men see the message in the stars, they don't everything to travel from. Bladzijde 10, dat is eigenlijk een adempunt. Zet daar nu bij met potlood door. Ja, welke maat? Dat is maat, de laatste maat van bladzij 10. Doen jullie te lang over. Dus je moet echt opschieten daar. Het zwingt wel, maar nog niet voldoende. Alert zijn. Ja? Het is best wel even een stukje, hè? Een waar stukje. Maar je moet ook met de tijd mee. Ja? Niet alleen maar klassieke muziek te zingen. Hè? We gaan weer met letter G beginnen. E-akkoord, hier. Wise men. U ziet dat wel verkloppen die dames dingetjes meespeelt als strijkorkest. Dat zou wel mooi zijn. Om strijkers kunnen swingen, ja? Daar gaan we. 3 en.
Wise men. See the message in the stars.
Thank you.
schrijf op bij de allerlaatste noot. Kort, kort, kort. Ook te lezen. Het is Love is the reason why. Love is the reason why. Hier. Ja, pam, pam. Orkest heeft drie noten nog daarna. En dan is het af. Nou, maar daar kun je heel tevreden over zijn. Ja, het is de eerste keer, hè. Ga nu helemaal doen.
Simon?
Ja.
Gaat. Kijk hoor. Voor de tenoren. Maar wat maakt er 66? Die is maar niet duidelijk.
Ja.
Gewoon bij het hoofd.
Dat mag je oefenen, maar begin bij letter H. Letter H. 62. Het E grote akkoord. Ja. D, bingo, daar gaan we. Blijf maar even zitten. 1, 2, 3 en.
D, bingo, the princess.
The king is worthy of the very best.
Glory to God on high, for the Savior.
jullie het goed deden.
Oké, okay. Je hebt een K. De K van Keulen, waar ik gisteren was. Onderkos. Ja? 1, 2, 3 en.
Onderkos.
Jesus in a chain. Pays the debt that we could never pay.
Thank you.
Toon, de heer die doet nog even om oneens en dan geef ik nog een keer de heer een aan en zingen ze. Zit nou daar eens mee begint. Gracias.
Oefen de inzetten tenor. tweede en derde noot waren vaak heel mooi en de eerste noot wachten. Nu wil ik graag de volgende keer dat de eerste noot ook mooi is. Al die inzetten perfect op de toon. Ja? Dus ga dat het hele liedje nog eens beluisteren. Je hoeft echt niet al die, die partijen mee te studeren, maar de volledige partij wel, dat je weet op welke noot je in moet zetten. Ja? Dat swingende stuk, eigenlijk ben ik er helemaal niet zo bang voor. Als jullie daar lekker swingen, lekker tempo hebben, en Therese doet mee, het hele orkest doet mee, dat komt best helemaal goed. Het meest, de meeste aandacht heeft nodig de carol of de bells. Ja? Dus. Ik wil echt absoluut dat jullie die pagina's 3, 4, 5, 6 en 7 en 8 eigenlijk nog een keer uitprinten. Want dan kan je ze achter elkaar zetten, of niet elke keer terug te slaan. Dat terugslaan, dat geeft ontzettend veel onrust. Ja? Als je dan aan één stuk door kan zingen, dan ben je er klaar mee en dan hoef je dat niet meer te doen. En dan, ja, maar mag even, je mag zo graag aan, echt hoor. Iedereen krijgt een beurt, maar eerst vraag maar even ik. Want anders vergeet ik wat ik wou zeggen. Dus alles kopiëren en dan achter elkaar plakken met plakband, een rolletje plakband bij de HEMA of bij de Action. Plak je alles aan elkaar en dat je zo een boekje van maakt dat je straks een keer omslaat en dat je dan niet hoeft terug te slaan. Ja, is dat duidelijk? Voor een iegelijk en ieder dus. Oké, want die kerel of die bels, dat moet nog echt beter. En dan vooral tenoren, dat jullie rekening mee houden dat waar je de melodie hebt, dat je er bent. Als je daar verder eens een nootje mist, dat kan het beste gebeuren. Maar wat niet moet, dat is het